Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 46e psalm. Uit Gods heilig en dierbaar woord dat u vanavond zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de eerste boek van Samuel, het 28e hoofdstuk, te beginnen bij het 3e vers tot en met het 19e vers. 1 Samuel 28, vers 3 tot en met 19. Nog vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, de woorden van de 12 artikelen en zingen aansluitend van Psalm 48, het 6e vers. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genoemd 1 Samuel 28 vanaf vers 3 tot en met vers 19. Samuel nu was gestorven en gans Israël had rouw over hem bedreven en ze hadden hem begraven te Rama, te weten in zijn stad. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en de duivelskunstenaars. En de Filistijnen kwamen en vergaderden zich en zij legerden zich te Sunem. En Saul vergaderde gans Israël en zij legerden zich op Gilboa. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij en zijn hart beefde zeer. En Saul vraagde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Toen zei Saul tot zijn knechten, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft, dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. Zijn knechten nu zeiden tot hem, zie, te Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich en vertrok en trok andere klederen aan en ging heen en twee mannen met hem en ze kwamen des nachts tot de vrouw. En hij zei, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik u zeggen zal, tot u zeggen zal. Toen zei de vrouw tot hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel een strik om mij te doden? Saul nu zwoer haar bij de Heere, zeggende zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen. Toen zei de vrouw, wie zal ik u doen opkomen? En hij zei, doe mij Samuel opkomen. Toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luider stem en de vrouw sprak tot Saul, zeggende, waarom hebt ge mij bedrogen, want gij zijt Saul. En de koning zei tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Toen zei de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomende. Hij dan zei tot haar, hoe is zijn gedaante? En zij zei, er komt een oud man op en hij is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde en hij boog zich. En Samuel zei tot Saul, waarom hebt ge mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Toen zei Saul, ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij. En God is van mij geweken en antwoordt mij niet meer, nog door de dienst der profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u geroepen, dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. Toen zei Samuel, waarom vraagt gij mij toch, terwijl de Heere van u geweken en uw vijand geworden is? Want de Heere heeft voor zich gedaan, gelijk als hij door mijn dienst gesproken heeft, en heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd, en hij heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David. Gelijk als gij naar de stem des Heere niet gehoord hebt, en de hittigheid van zijn toorn niet uitgericht hebt tegen Amalek, Daarom heeft de Heere u deze zaak gedaan te deze dagen. En de Heere zal ook Israël met u in de hand der Filistijnen geven. En morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Ook zal de Heere het leger Israëls in de hand der Filistijnen geven. Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen uit Psalm 32. En daarvan het derde en het vijfde vers. Bekende, o Heere, aan u. Oprecht mijn zonde. En het vijfde wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. 3 en 5 van Psalm 32. gemeente, op deze herdenkingsdag van de hervorming, willen we stilstaan bij die aangrijpende geschiedenis van het einde van Saul. Een van de donkerste gedeelten uit Gods woord. Nu wil ik zeggen, bij de voorbereiding, dan vraag je wel eens af, ja, waar is nou het evangelie? Het is enkel een dikke duisternis. Als zo op een vreselijke wijze Saul tot een einde komt. En toch, het staat in Gods woord om verkondigd te worden. Gods woord is de openbaring van de zaligheid. En met de hulp des Heren willen we u daarbij bepalen. En we nemen dan als uitgangspunt het zesde vers. Dus 1 Samuel 28, het zesde vers. En Saul vraagde de Heren. Maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. We kijken vanavond terug op Sauls leven, en bijzonder het einde, en zien we hier Sauls leven, dat schrijven we onder onze tekst, Sauls leven door Satan beheerst. 3 gedachten. We zien een veelbelovend begin, een verschrikkelijk einde en een onnodige afloop. Sauls leven door Satan beheerst, een veelbelovend begin. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 3, het laatste gedeelte, dat Saul uit het land had weggedaan de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Saul heeft een hervormingsdag, een hervormingstijd gehad. Veelbelovend begin. Ten tweede een verschrikkelijk einde. Bijzonder als zesde vers. Hij vraagt de Heere. Geen antwoord. En dan het zevende vers. Dan gaat Saul zijn toevlucht zoeken tot de duivel. Een vrouw. Die een waarzeggende geest heeft, ontzaggelijk. Ten derde een onnodig afloop. Want moest het nou wel zo aflopen? Oh, dan letten we zo de versen 16 en verder. Wat dan dat beeld van Samuel zegt. De duivel zit erachter. Oh, dan zegt hij het, de Heer is uw vijand. Het is uw eigen schuld, Saul. Maar de duivel verzwijgt ook wat. En een halve waarheid. Weet onze kinderen wel. Een halve waarheid is een hele leugen. Daarom durven te zeggen. De afloop zoals die er is met Saul. Was onnodig. Dus nog 1 keer. Sauls leven door Satan beheerst. Een veelbelovend begin. Een verschrikkelijk einde. En een onnodige afloop. Ja, koning Saul, we kennen hem allemaal wel. Ook jongens en meisjes, jullie hebben denk ik wel veel van hem gehoord. Hoe is hij eigenlijk koning geworden? Hoe is dat nou begonnen? Heeft hij zichzelf opgeworpen als koning? Nee, helemaal niet. Integendeel. Het volk verzocht om een koning. Het volk van Israël. Nee, er was geen koning. Er was de richter Samuel. Die namens de Heere dat volk leidde. En deze vrome Godvrezende Samuel had kinderen die de Heere niet vreesden, die goddeloos leefden. En als dan Samuel oud geworden is, dan komt dat volk naar Samuel en die zien dat ook wel, dat er geen opvolger is. En dan zeggen ze tegen Samuel, Samuel, wij willen een koning. Maar die reden van die zonen van Samuel was niet de enige. Nee, dat volk wilde een koning net als de heidenvolken rondom. Ze vonden het zo moeilijk om door een God bestuurd te worden die je niet kan zien. En waar je geen paleis voor hebt en geen schatten. Hoewel er een tempel is. Toen nog tabernakel. Nee, net als de omringende volk willen ze een koning. Daarmee verwerpen ze de Heer. Ze hebben u niet verworpen, zegt de Heer tegen Samuel. Ze hebben mij verworpen. En toch, En toch heeft de Heer zijn koning gegeven. Ja, want dat er een koning over Israël zou zijn, dat was in zijn raad. Dat had de Heer zo besloten. Maar wat een verschil of dat we zo'n koning krijgen. In zijn gunst of onder zijn toelating. Toch het lijkt zo mooi. Deze Saul, hij wordt gekozen. En deze Saul, hij wordt gezalfd door Samuel tot koning. Teken van bekwaammaking. Teken, ja, dat de Heere met hem is. En dat lezen we ook verder, dat de geest Gods werd vaardig over Saul. De Heere heeft niet alleen dat teken gegeven. Daadwerkelijk heeft hij Saul ook bekwaam gemaakt tot dat heilige koningsambt. En wat een veelbelovend begin. Deze Saul, hij was een hoofd groter dan alle Israëlieten. Het was een bom van een kerel. Heb je verwachting van zo'n grote koning? En daarnaast was hij nog bescheiden ook. Nee, hij had het koningsambt niet gezocht. Hij was zelfs eerder wat verlegen en terughoudend. Hij verborg zich toen hij gekozen was. Want om zomaar koning te worden, zo'n grote plaats. Wat is dan het begin van Saul veelbelovend geweest? En door die geest Gods heeft hij ook Jabes in Gilead mogen bevrijden. Zijn eerste grote koningsdaad. Moedig en doortastend was deze koning voor Israël. Hij was niet bang. Hij trad op. En zo zouden we nog wat door kunnen gaan. Met name een daad die hij gedaan heeft. We zeiden het al, lezen we in vers 3. Hij heeft uit het land weggedaan de waarzeggers en de duivels. Kunstenaars. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die huilen met de duivel. Dat zijn mensen die halen daar krachten vandaan. Die proberen met duivelse krachten en duivelse kennis dingen voor elkaar te krijgen. Die proberen de toekomst te voorspellen. Nee, dat ze het zelf weten. Maar omdat ze de duivel nodig hebben en gebruiken. En zo via allerlei methoden invloed uitoefenen. Duivels, kunstenaars, die doen wonderen, die voorspellen de toekomst. En die waren kennelijk nog in het land Israël, ten tijde van Samuel. En Saul, hij drijft ze uit. Hij gaat ze doden. Was ook een opdracht van de Heer. Saul, hij neemt die hervorming ter hand. Om nu dat volk te reformeren. Wat een veelbelovende koning. Wat heeft hij goede daden gedaan. En daarmee moet ik ook denken aan de reformatiedag in 1517. Je begrijpt, het is ook een hele periode, de reformatie. Maar toch speciaal die dag, 31 oktober... 1517, als Luther daar die stellingen, die 95 stellingen, aan die deur vastmaakt. Was ook nodig. Zijn er dan nog duivelskunstenaars? Toen in 1517? Nu? Vandaag de dag? We horen eigenlijk niet zoveel meer van de duivel. Tuurlijk, we weten het. Die duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij verleidt. Maar hebben we niet een beetje uitgebannen uit onze maatschappij? Allerlei wonderen verrichten, ja. Dan zijn er van die tovenaars en die wichelaars. En dat zijn eigenlijk meer handige mensen die wat bedriegen. Gemeente, pas op. Zeker, er is een hoop bedrog. En er is een hoop wat niet echt is, dat is ook waar. Trouwens, de duivel handelt via bedrog. Maar toch zijn er ook in landen als India bijvoorbeeld, en ook wel in andere landen, allerlei, laten we het maar tovenaars noemen, brahmanen, nooit gehoord van voodoo's. En wat zit daar een macht achter? Die demonische macht, die is er nog steeds op deze wereld. In die landen die in het duister wonen, waar het evangelie niet is doorgedrongen, daar is die macht van Satan soms nog zo groot, ongekend. Het is geen onzin hoor. De macht van Satan is wel gebroken. Dat is waar. Voordat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Toen lagen al die landen in dikke duisternis. De hele wereld op één land na. Lag allemaal in een dikke duisternis. En wat heeft de Satan daar een enorme macht gehad. Daar heeft hij van allerlei dingen kunnen doen. Behalve onder het volk der Joden. Daar mocht dat evangelie, die openbaring wie God is, mocht daar gevonden worden. Maar verder, de macht van de duivel zo groot. Maar toen de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld, heeft hij die macht gebroken. Ik ben gekomen om de werken van de Satan te verbreken. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft die harige schedel geveld, die kop vermorzeld. Hij heeft de Satan verslagen. En die Satan die ligt nu geketend, wachtend op de jongste dag. Als hij geworpen zal worden in die poel van vuur en zilver. Maar, hij roert zijn staart. Je moet denken aan dat verhaal van Bunyan, de pelgrimsreis. Hoe dat aan christen komt op die plaats waar twee van die leeuwen aan beide kanten van de weg zijn. En die brullen en die maken hem angstig en vele vluchten er al voor hem. En die leeuwen zitten aan een ketting. En die leeuwen kunnen niet verder gaan dan die ketting reikt. En dan blijft er een smal pad over. Waar christen doorheen kan. Nu zo houdt de Heer de duivel in touw. En we zouden zeggen, dan heeft hij zit aan een lange ketting. Maar hij kan nooit verder dan dat de Heere wil. Maar toch wordt hij nog gebruikt om te beangstigen. Om af te schrikken. Om schade aan te richten. Ja, dat mag hij nog. Dat laat de Heere nog toe. Allemaal werkt het mede. Opdat zijn volk nu naar hem toe zou komen. Maar hij ligt aan de ketting, laten we dat maar niet vergeten. Hoe bang en benauwd het ook kan zijn. Koning Jezus heeft overwonnen. En die kop vermorzeld. Ja, dan kunnen we denken, die duivel die heeft nog veel macht daar. In die duistere landen van het heidendom. Maar vergis u niet. Ook in ons Westen. Ook in Nederland. Heeft hij zo'n macht. En als we het dan hebben over duivelskunstenaars en waarzeggers, dan moet ik denken aan handlezers. Van die mensen die kijken naar de lijnen op je hand en aan de hand daarvan de toekomst voorspellen. Of met die tarotkaarten neerleggen. Bedrog. Ik zal niet zeggen dat er geen bedrog onder is. Maar het gaat allemaal uit de achtergrond van het zoeken. Allerlei demonen en duistere machten. Dat geldt ook voor de horoscopen. Dat zijn niet alleen maar vage verhaaltjes waar je van alles in kan lezen en de mensen wordt zand in de ogen gestrooid. Nee, de mensen die die dingen opstellen, die zijn verbonden, zoals het heet, aan de natuur. Dat zijn mediums die uit de natuurkrachten uithalen, die via demonen en andere geesten allerlei zaken naar boven halen en daarmee verbonden zijn. Het zijn occulte zaken. Zouden we dat maar meer beseffen? Maar onze maatschappij wordt daar steeds voller van. Ja, 31 oktober verbinden wij aan de hervormingsdag. Maar misschien zijn ze gisteravond bij u langsgekomen of vanavond aan de deur. Voor een trick of een tweet. Want Halloween wordt vandaag ook herdacht. Halloween. Komt steeds meer en meer. Vanwege de commercie. Ja, maar er zit veel meer achter. Komt volop die duivelse macht. Zullen we eens kijken, wat is de oorsprong? We kunnen er maar kort bij stilstaan. Maar wat is nou de oorsprong van Halloween? Eigenlijk gaat dat terug op de oude Kelten. Die bevolkingsgroep die eeuwen geleden in onze landen leefde. En die Kelten die geloofden dat de geesten van de mensen, de vaderen, de voorvaders die gestorven waren, dat die in bijzonder op 31 oktober ronddwaalden. En de dag daarop, 1 november, die geesten en demonen die dwaalden rond op zoek naar een nieuw menselijk lichaam waar ze aan zouden worden toegekend, of een dier waarin ze gereïncarneerd zouden worden. Maar deze geesten waren gevaarlijk en die moesten gunstig gestemd worden. En die moesten verleid en ontweken worden. Daar komen al die vreemde tradities vandaan. Met die spinnenwebben en die doodskoppen en noem maar op. Ja, er werden zelfs kinderoffers gebracht. Ziet wel. Het is een feest van de geesten, van de demonen, van de offers aan de duivel, aan Satan. Dat land dat nog in die donkere duisternis woonde, waar Satan nog zijn machten vierde, waar komt dat vandaan? Ja, maar zegt u misschien Halloween, dat betekent heel wat anders. Het zit al in het woord, het betekent eigenlijk de avond van de heiligen, waarop we heiligen vereren. Het komt toch uit de Romeinse kerk, dat is ook waar. Toen Europa gekerstend werd. Toen werden allerlei heidense feesten, die kregen een nieuwe invulling. En in plaats dat nu de geesten van de gestorven voorvaders aanbeden werden, kwam daarvoor in de plaats dat heiligen vereerd moesten worden. Heiligen, in het bijzonder martelaren, die in de Heer Jezus Christus geloofden en daardoor als martelaar gestorven zijn. Dat we aan die mensen terug zouden denken. Dat is op zich niet verkeerd om daaraan terug te denken. Of nu aan te denken. Van die mensen in andere landen die worden gemarteld. Om de naam van Christus wel. Die vervolgde kerk. En dan degene die zo gestorven zijn. Die worden herdacht. Daar komt de naam Halloween vandaan. De avond voor de heiligen. En daaraan verbonden was ook de dag alle zielen. Dat leerde de Romeinse kerk ook. Dat zijn eigenlijk niet de heiligen, maar dat zijn die mensen die gestorven zijn en die nog in het vage vuur zijn. Die hebben nog geen definitieve bestemming. Die lijden daar nog vanwege hun zonde. En als ze dan genoeg betaald hebben, dan mogen ze naar de hemel. Of het loopt definitief verkeerd af. En leerde de Romeinse kerk, dan moeten we voor die mensen bidden. Natuurlijk onbijbels. Mensen die gestorven zijn, die bereiken hun eeuwige bestemming onmiddellijk. Er is geen vage vuur. Maar als de Romeinse kerk, dan moet je voor bidden. En als je goede werken doet, kan je ook voor die mensen doen. En je kan geld geven voor die mensen. En zo kwam daar een hele aflatenhandel. Jongens en meisjes, je hebt dat vast wel gehoord. Luther en de aflatenhandel. Dat je geld kon geven. En als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Dat soort termen werden gebruikt. Dat wordt ook. Dat was de invulling geworden van dat Keltische feest. En dat werd op die dag het meest gepropageerd. Het meest bekendgemaakt. Die dag, die was daar met name voor. Om nou onze voorvaderen vrij te kunnen kopen naar de hemel. Wat een duivelse leer. Want er is maar één middel tot zaligheid. Maar één middel. Alleen dat bloed van Jezus Christus reinigt. En dan ook van alle zonden. En niets anders. Nee, geen vrome, geen betalende, geen werkende mensen worden gerechtvaardigd. Maar goddeloze mensen worden gerechtvaardigd. Dat was de boodschap van Maarten Luther. En het is niet voor niets dat wij hervormingsdag hebben op 31 oktober. Luther heeft die dag nu juist uitgekozen. Om zijn strijd tegen de aflaat en zijn strijd tegen die verkeerde rechtvaardigingsleer, om die nu op die dag nu aan te pakken. Om daar die kracht van de duivel en van die misleiding te doorbreken. En zo de hervormingsdag te beginnen. Voelt u wel aan. Dat zit nu aan die dag vast. Dat zit nu alles aan Halloween vast. Daarom wil de duivel die dag ook weer promoten. Al wil de hervormingsdag ongedaan maken. Dat zien we alom in de wereld. Het heidendom openbaart zich weer. Weg met de hervorming. Terug naar die duivelse feesten. Moeten wij er dan aan meedoen, gemeente? Het is maar een kinderfeestje. Nee toch. Als God nu gruwt van die praktijken. Die grote tegenspeler van hem. Moeten wij ons daar dan enigszins mee inlaten? Nee toch. Vele plaatsen in de Bijbel waarschuwt de Heer er tegen. Ik zal u er één lezen uit Deuteronomium 18. Vanaf vers 9. Dat had de Heer al gezegd. Voordat ze in het land Kanaan kwamen. Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal. Zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van deze volken. Gaan onze kinderen dat ook niet leren. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan. Die met waarzeggerijen omgaat. Een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft. Of tovenaar. Of een bezweerder die met bezwering omgaat. Of die een waarzeggende geest vraagt. Of een duivelskunstenaar. Of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En vanwege die gruwelen zal de Heere ze uit dat land verdrijven. Een gruwel. Als we omgaan met die dingen van de grote tegenspeler, de Satan. Grote tegenspeler van de Heer, een gruwel. Een gruwel als we flirten met de vorst der duisternis. Een gruwel in Gods ogen, ja toch ook, als we spotten met de dood. Straf op de zonde, Gods vloek en Gods toorn over de zonde, is de dood. En dan gaan wij daar grapjes mee maken, gaan we mee spotten. Alsof dat die straf niet zo erg is. Hoe voelt u dan slaan we de Heer in zijn aangezicht. We moeten daar verre van blijven. En ook dat u het weet. 31 oktober is nog steeds de dag, de feestdag van de Wicca's. Zeg maar de moderne tovenaars. Die zijn deze dag zeer actief. Wij meedoen? Nee. Halloween heeft niks onschuldigs in zich. Het is een opmars van de duivel met zijn praktijk. De dingen naar de Heere van gruwt. En als ze dan langskomen aan de deur, moet er aan doen. Dan wegjagen. Trick or treat. Ik zou zeggen, geef ze wat. Geef ze er Gods woord bij. Geef ze er een boodschap bij. Ze weten niet beter. Het volk dat zinkt weg in de duisternis. We moeten onze naasten daarvoor laten gaan. Gelegenheid om te waarschuwen. Saul heeft zo ook hervormd. Die duivelskunstenaars heeft hij weggedaan. Wat een mooi begin. Wat veel belooft. Ja, er staat zelf dat Saul een ander hart had. We lezen ook wel eens dat Saul is die ook onder de profeten. Wordt is Saul toch dichtbij geweest. Maar toch een ander hart. Is nog geen nieuw hart. We kunnen ons huis opknappen. Met bezemen keren. Alle verkeerde dingen de deur uit. We kunnen het nog menen ook. Dat is Saul ook. Maar weet u, bij Saul was er geen begin uit God. Saul heeft dat wel gedaan in overtuiging. Maar er was geen begin in God. Er was geen wedergeboorte. Er was geen nieuw hart. Dat is nou zo nodig. Hervorming is goed. Maar och. Of uw hart toch ook. De Heere was toegewijd. Zonder hem niet kan. Ja, dat de Heere daar dat nieuwe leven in gegeven heeft. Dan wil de Heere nog geven. Daarom mogen we ook het evangelie preken. Daarom is er een hervormingsdag geweest. Daarom gaat de Heere door. Met zijn kerk te bouwen. En wat kan het ook ernstig aflopen. Verschrikkelijk eind, onze tweede gedachte. Snelle afloop, als de wateren. Het ging met Saul ook heel snel verkeerd. Ja, de kern was niet goed. En Saul ten diepste, dat kwam al snel openbaar. Hij ging het volk niet dienen, maar het volk moest hem dienen. Hij was er niet voor het volk, maar hij vond dat het volk er voor hem moest zijn. Samuel had er al voor gewaarschuwd. En het ging het snel. Ook ten tweede, ook dat ongelovige hart kwam al snel openbaar. Want als je dan moet strijden tegen de Filistijnen, dan komt daar zo'n geweldenaar uit het Filistijnse kamp, Goliath. Die de naam des Heeren lasterde en vloekte. Saul, je bent ook een boom van een kerel. Je bent de koning door God gezalfd. Grijp hem toch. Hij vloekt de naam des Heeren. Kan je dat nu wel verdragen? Ja, dat kon Saul verdragen. Hij vond het misschien niet leuk. Maar hij had zichzelf er niet voor over. En hij had geen geloof. Dat hij nu de naam des Heeren zou verhouden. Ziet u daar? Daar steunt Saul niet op de Heer. En zo zien we hem verder en verder afgeleiden. Als David dan wel komt. David mag dat wel doen. De naam, ik kom met u in de naam des Heeren. En dan verslaat David Goliath. En wat klinkt er dan in het land? Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. Gebeurt er aan dat hart van Saul. Maar daar komt wrevel, daar komt haat. Nijd. Woede. Ziet u dat hart van Saul, dat gaat heel snel veranderen. Dan moet hij de Amalekieten doden. Opdracht van de Heer. Vanwege hun zonde. Hij laat er een heleboel leven. Ongehoorzaam is hij. Dan later moet hij weer tegen de Filistijnen strijden. En voor de strijd begint, dan moet hij wachten tot Samuel komt om te offeren. Een offer te brengen aan de Heer. En dan gaat er zo steeds meer volk gaat er weg, steeds meer soldaten. Dan krijgt hij het benauwd. Ja, want wie gelooft, die zal niet haasten. Maar hij geloofde niet. Daarom kreeg hij haast. Oh, straks blijft er niemand meer over, hoe moet dat toch? En wat doet hij dan? Ongehoorzaam en vol ongeloof. Gaat hij zelf offeren. Hij durfde niet te wachten op de belofte des Heeren. En als u een belofte van de Heer heeft, kunt u dan wachten op de vervulling? Probeert u het zelf te grijpen? Nee, wachten betekent niet dat we er niet meer om geven, dat we andere dingen gaan doen. Kan toch niet? Als de Heer in uw leven gesproken heeft. En voor u breekt maar geen licht door wat u verwacht. En u voelt toch zo in de banden van de Satan. Ja, dan. En dan toch maar te gaan geloven dat alles in orde is, of hoe? Nee, dan moet je toch de Heere nodig om die banden te breken. Maar dan smeken we de Heere toch ook. Dan vallen we de Heere toch lastig. Heer, u heeft toch gezegd in uw woord. Wilt u het doen? Maar hij alleen. En dan met een brandend hart de Heere zoeken. Dat deed Saul niet. Nee, en dan als hij zo offert, dan is de maat vol. Ongehoorzaam. En dan loopt Saul, die Samuel, die loopt dan ook weg. Hij verkondigt het, als Saul verworpen is. Dan loopt hij weg en dan grijpt Saul die mantel van Samuel. Dan scheurt er zo'n stuk vanaf. En zegt Samuel, zoals nou een stuk van mijn mantel afgescheurd is, zo zal de Heer dat koninkrijk van u scheuren. Wat doet Saul dan? Vraagt hij om vergeving. Ik heb gezondigd, zegt hij. En erachteraan. Maar Samuel, eer mij nou voor het volk. Hou mijn naam nou in ere. Voelt u dat dubbelhartige? O, u voelt de schuld. Misschien u ook wel. Tegelijkertijd. Zelf handhaven. Saul heeft ook zijn koningschap niet neergelegd. Had gemoeten. De Heer had het gezegd dat hij verworpen was als koning. Maar hij wil koning blijven. Alle macht. Daarom gaat hij David ook bestrijden. Maar voelt u, wij willen overeind blijven. Dan zijn we niet zo ver bij Saul vandaan. Dan komt er een boze geest bij Saul. Die geest van God, die gaat weg. Er komt een boze geest voor in de plaats. En Saul verhardt. Een dieptepunt is wel als hij daar al die priesters dood in op. Al de priesters des Heren. Die worden door hem gedood. Eén weten ontkomen. Met de efod. En de urim en de tumim. Die zijn weg. Al die anderen heeft hij gedood. Maar kan een mens toch ver gaan? Ja. Besneden. Hoort bij het volk van God. Een koninklijke bediening zelfs. De geest Gods ontvangen. Veel ontvangen van de Heer. Zo diep gevallen. Zelfs de priesters gedood. Maar zien we ook dat de langmoedigheid van de Heer groot is. Dan moeten we maar niet te veel naar Saul kijken. Kijkt u maar in uw eigen leven. Tegen zoveel licht. En gewoon doorgaan met de zonde. Misschien wel in het geheim. Misschien wel in het hart. De Heer vertrappen. Dat bloed van Christus onrein achten. Niet breken met de zonde, misschien uiterlijk wel eens wat belijden. Maar handhaven. En dan mag u er vandaag nog zijn. Dan mag u dat evangelie boodschap, die boodschap mag u nog horen. Dat is de Heer toch langmoedig. De ganse dag, zegt hij, mijn armen uitgebreid. Voor een wederstrevig volk. Maar er komt een keer een eind. Gods genade. Dan moeten we hier kijken hoe dat nu met Saul afloopt. Inkt zwarte geschiedenis. Besneden het volk van God. Maar dan treffen we hier in onze geschiedenis aan op de bergen van Gilboa. Het leger van Israël is samengetrokken. Het leger van de Filistijnen is ook samengetrokken. En dat ziet Saul zo, dat leger van de Filistijnen. Dan ziet hij, dat is veel machtiger dan mijn leger. En ze hebben veel gunstigere posities ingenomen. En ze hebben veel modernere strijdwapens. En dan slaat de schrik Saul om het hart. We lezen het in vers 5. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij. En zijn hart beefde zeer. Saul, hij was daar beangst. Stond er in eigen kracht. Ja, maar Saul, dan ga je toch tot de Heere bidden? Dat deed Saul ook. Kijk maar in vers 6. En Saul vraagde de Heere. En dan zo aangrijpend. Maar de Heere antwoordde hem niet. Samuel was gestorven. De Urim en de Tumim. Aan het hoge priestelijke kleed, waarop de raad des Heren gevraagd mocht worden. Ja, dat kon niet meer, want door de priestermoord was Abjathar daarmee weg. Die waren bij David. Zijn eigen schuld, dat hij geen antwoord meer kreeg. Maar ook de profeten, ze zwegen, niet door dromen. De profeten, de hemel van koper, bleef zo stil. Geen antwoord. Dat is wat. Maar er staat toch in de Bijbel. Dat versje, dat zingen we ook wel. Wie mij aanroept in de nood. Die vindt mijn gunst oneindig groot. Waarom krijgt Saul nou toch geen antwoord? Weet u, we moeten ook wij niet met halve waarheden komen. Er staan ook andere dingen in Gods woord. Saul had zich verhard. Dat is ook bijbels. Dan kan er een moment komen. Dat de Heere dan overlaat aan de verharding. En niets meer hoort. Aangrijpend. Bijzonder onder kerkmensen. Die de weg weten. En toch doorgaan. Ten tweede moeten we ook denken aan de woorden van Jacobus. Gij bidt en gij ontvangt niet. Dan vragen we hem de Heer en we krijgen het niet. Omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Eenvoudig gezegd, we bidden voor onszelf. Voor onze wellusten, voor onze redding, voor ons genot. Zou Saul zo niet gebeden hebben? Heere, wilt u mij redden? Wilt u toch zorgen dat ik koning blijf? Wilt u ons de overwinning geven? Maar het ging hem niet om de Heer. Dat zou ik als derde wel willen noemen. Saul kon zonder de Heere leven. David niet, in die tijd. Dat Saul hier die tovenares in Endor op gaat zoeken. En geen antwoord krijgt van de Heer. Dan ligt David, staat daar bij Ziklag. Stad totaal in puin. En die mensen ook door eigen schuld trouwens. En zijn mannen om hem heen willen hem stenigen. En dan staat er toen, sterkte David zich in de Heer. David was het om de Heer te doen. Dat blijkt ook uit zijn vragen. We laten dat nu verder rusten. Het was David om de Heer te doen. En hij mocht alles bij de Heer neerleggen. Saul ging het om eigen behoud. Kom eens met uw gebed. Bidden we nou, of dat we maar niet naar de hel mogen. Maar toch alsjeblieft in de hemel. Bidden we nou maar of dat de zonden vergeven mogen worden, want dan kan ik weer verder. Of is het u om God te doen? Heer, het gaat om uw naam. Om uw zaak. En al die zonden, daar gruwt u van. O Heer, wilt u ze breken? Want ze doen u verdriet. Voelt u het verschil? Gij bidt niet. Gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. En we zien het hier ook in de vrucht. Saul kon zonder de Heere. Want dan gaat hij, vlees vanaf vers 7, zijn raad halen bij een waarzegster. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Saul wilde weten hoe het zou aflopen. Wat de Heere verborgen had. Tegen Gods wil in. Gaat hij daar raad vragen? Weet de duivel dat dan? Nee, de duivel weet de toekomst ook niet. Maar, de duivel is wel zeer slim. En hij weet allerlei zaken te combineren uit Gods woord. En hij ziet daar bijvoorbeeld hoe dat die legers nou staan van Saul en van de Filistijnen. En hij ziet het ook wel dat het leger van Saul geen kans maakt. En hij ziet ook wel dat Saul, dat weet hij ook, dat Saul de Heere verworpen heeft. Dat de Heere Saul verworpen heeft. En dat de Heere niet antwoordt. Het was toch niet moeilijk om die rekensom te maken. Dat had Saul eigenlijk ook al gedaan. Dit gaat niet goed. En zo weet de duivel dat wel. En dan gaat Saul, die gelooft daar ook in dat de duivel alles weet. Dan gaat hij zo weg om nu via de duivel Samuel te vragen. Hij wil van Samuel horen. Voelt u die mengvorm? Erg. Dan komt hij daar zo bij die vrouw. En we laten die geschiedenis verder rusten. Maar die tovenares, die gaat dan aan het werk. En die gaat via haar, via de boze geesten en via de demonen, gaat ze aan het werk om Samuel te vragen. Dat had Saul gevraagd. Ik wil Samuel spreken. En dan komt daar opeens een gezicht van die oude man, die mantel en die oude man. En dat vertelt ze aan Saul. En dan zegt Saul, oh, dat is Samuel. Was dat werkelijk Samuel? Best natuurlijk een moeilijke vraag. Was dat nou Samuel die daar kwam? Of niet? Zou de Heer het hebben toegelaten dat Samuel daar kwam? Lees u de kanttekeningen maar, gemeente. En eigenlijk hoeven we er niet lang over na te denken. Samuel die daar de eeuwige heerlijkheid in mag gaan. Waar de tranen van zijn ogen zijn gewist. Waar hij de koning der koningen mocht aanschouwen. Zou de Heer het toelaten dat deze Samuel nu nog onder gezag van zo'n demon aan een Saul de waarheid moest vertellen, terwijl de Heer dat niet wilde? Nee toch. Staat toch niet dat het Samuel was? Maar het was het visioen wat Saul kreeg. Saul concludeerde dat, zo werkt de duivel, ziet u al bedrog. En halve waarheden, zo mengt de duivel alles. Maar daarmee is de duivel wel realiteit. En is hij bezig om Gods werk te verstoren. Dat is zijn werk. En ook vandaag de dag. Vandaag de dag zijn er ook nog waanzeggerijen. Ja, ook in ons land. Ik hoop niet dat jullie eraan meedoen, jonge mensen of ouderen. Het via-bord bijvoorbeeld. Of glaasje draaien. Dat zijn wegen waarin we al dan niet via een medium het antwoord willen weten op de toekomst. Zegt de Heer, het is terrein van de duivel. Daar gruwel ik van. Dan moet je ver bij vandaan blijven. Het is de echte waarheid. Al kan de duivel wel heel slim zijn en veel zeggen. Het is de echte waarheid niet. En al zou het de echte waarheid zijn. De Heer wil dat we hem nodig hebben. En niet de duivel. Dan is de duivel aanwezig. In het occulte. Maar weet u, de duivel is een nog veel grotere realiteit. Maar dan achter de schermen. In het verborgene. Subtiel. Geraffineerd. Hij laat zich het liefst helemaal niet zien. En heeft zo'n grote vriend in ons hart. In dat verdorven hart. Dan bekijkt hij ons en dan ziet hij onze zwakke plekken. Hij weet ze. Hij weet waar hij zijn pijlen op moet richten. Ja, dan werkt de duivel vaak zonde in, zo kunnen we het zeggen, of boze, lastelijke woorden. Maar hij vindt er aansluiting bij ons hart. Het maakt ons hart brandende in de zonde en wij begaan die zonde. Dat is hoe de duivel werkt. En weten we waar de duivel nou altijd aanwezig is? In het bijzonder wel. Zijn kerkdienst. Zijn kerkdienst. Waar het evangelie verkondigd wordt. Want hij weet wel. Daar worden die pijlen afgeschoten. Daar wordt het evangelie verkondigd. Daar in het bijzonder. Worden doden levend gemaakt. Dan is hij er als een kippen bij. Dan heeft hij tussen de diensten die gebouw niet verlaten. Want hier vindt die bediening der verzoening plaats. En als u meeluistert ook die plaats. Dan zit hij vlakbij. Want daar gebeurt het. Oh, dan doet hij er alles aan. Omdat die oren maar gestopt worden. Dan zijn we onder de dienst misschien wel bezig met ons mobieltje. Daar gaat het woord. Wordt gezaaid, weggepikt. De duivel heeft zijn zin. Of we zitten vol met onze gedachten van allerlei dingen. Van ons werk. We zijn weer aan de slag voor morgen. Of we zijn met onze vrienden in gedachten bezig. Geen stilte in ons hoofd. We kunnen niet luisteren. Of we luisteren wel. Dan komt de duivel met allerlei vooroordelen. Ja, is die dominee natuurlijk weer. Dan moet je opletten, gaat hij dat en dat en dat zeggen. Nou, het zal allemaal waar zijn. Toch maar een mensenstem. Of de zonde zo erg. Dan moet je nou zondaar worden voor God. Dat valt toch als je nou Jezus kent. Of ook zo'n pijl. Met hervorming te maken heeft, zou ik zeggen. Opknappen. Want de duivel die doet geloven. Dat er rechtvaardiging is van de vromen. De mensen zich moeten bekeren en moeten geloven. En dan worden ze zalig. Ja toch. Voelt u hoe subtiel. En dan goddeloos worden. Nee, je moet ons opknappen en dan komt het wel. Dan bekeert de Heer iemand. Goddelozen, verloren zondaren worden gerechtvaardigd. Voelt u en zo ontkracht de duivel het evangelie. Zo is hij bezig in onze harten. Zo is hij bezig om verkeerde beelden te scheppen. Zo is hij bezig om ons toe te sluiten voor het woord. Zo is hij bezig met verleidingen. Zo probeert hij dat we de zonde doen. Enzovoorts, enzovoorts. We zouden er lang over door kunnen gaan. Ik doe dat niet graag, maar toch wil ik nu twee boeken noemen. die zeer lezenswaard zijn hierover. Er zijn er wel meer, maar twee zou ik willen noemen. De eerste is dat de heilige oorlog van Bunyan. Daarin wordt nu blootgelegd hoe de Satan te werk gaat. Zeer lezenswaard. Want dan gaan we zijn listen begrijpen. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Belangrijk om dat te weten. En een modern boekje, Duivels dichtbij, van de onder ons bekende Steve Post. Die nou zo heel goed beschrijft hoe de duivel nou in uw hart en in mijn hart bezig is. Ja, als kerkmens. Hoe de duivel nou een realiteit is. Wat een macht hij heeft, wat een invloed hij heeft. Opdat u hem zou onderkennen. Opdat u van hem zou vluchten. Opdat u zou vluchten naar de genadetroon. Ook als hij u kwelt met laster gedacht, met vloek. Als hij u verklaagt, daar is de duivel ook goed in. De zonde klein voor te stellen. En als u ze gedaan heeft, dan maakt hij ze groot en dan zegt u, met zo'n zondig hart kunt u voor God toch niet verschijnen. Dat loopt verkeerd af. Kijk maar, dat doet hij hier ook bij Saul. Want wat gaat die duivel dan zeggen? In de gedaante van Samuel. Hij zegt, Saul, het is je eigen schuld. Je bent zelf vijand van God geworden. Je hebt hem verworpen, nu heeft de Heer jou verworpen. De koninkrijk is weg. Eigen schuld, je bent ongehoorzaam geweest. Amalek. En nu zul je morgen met je zonen en met heel dat volk Israël zul je bij me zijn. Bij mij zijn. Voelt u wat een leugen, hè? Samuel in de hemel, zult u bij mij zijn. Nee, bij mij zijn in de hel. Dat is de duivel. Oh, God, dat niet voor Jonathan, dat is ook weer waar. Maar ziet u, de duivel, hij mangelt Saul. Daar heeft hij een behagen in. Om hem hopeloos en troosteloos te maken. Oh, dan gaat hij verklagen. Dan wijst hij die zonde aan. Om alle hoop op redding te ontnemen. De mensen moorden van de beginnen. En Saul, hij is slachtoffer daarvan. Eigen schuld. Dan valt hij op de grond. In wanhoop. We lezen niet dat hij boete doet voor zijn zonde. We lezen niet dat hij smart over de zonde heeft en berouw. We lezen niet dat hij op Israëls God vertrouwt. Nee, in wanhoop ligt hij daar ten neer. Dan lezen we in 1 Kronieken 10, vers 13 en 14. Dat vanwege zijn zonde is. Dat Saul aan zo'n einde moet komen. Vanwege de ongehoorzaamheid in Amalek. Ook vanwege dat hij naar die tovenares in Endor gegaan is. Dat hij zich heeft ingelaten met het occulte. Daarom. Dat vreselijke einde. Want daar valt Saul de dag daarop. In wanhoop is zijn eigen zwaard. Ja, toen is waar geworden wat de duivel gezegd had. Zult ge bij mij zijn. Ontzaglijk tegen de Heere gestreden. Ongeloof, ongehoorzaamheid. Ik zal handhaven. Eeuwig omgekomen. Geroepen en geen antwoord. En toch het was niet nodig geweest. Dat is onze derde gedachte. Maar zingen we eerst uit Psalm 22. En dan van het eerste vers. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? 22 vers 1. Thank you. Kent u dat wel? Ook geen antwoord. Knieën gebogen. Benauwd aan alle zijden. O, zo donker. En geen antwoord. De Heere antwoordt niet. Ja, en dan stapelen die zonden zich op. Dat ik mijn zonden voor ogen zie zweven. Ik ben als Saul. Ik heb tegen de Heere zwaar en menigmaal misdreven. En laat de Heere mij los. Hoeveel in ons midden kennen daar iets van. Hij antwoordt niet. Hij hoort naar mijn stem niet. Het is verdiend. Is dat nu zoals bij Saul? Is er dan geen redding meer? En dan die aanklager die zegt, ja, het is net als Saul. U bidt voor uw eigen behoud. U bidt niet oprecht. Zo gaat hij maar door. U kan toch benauwd zijn. Zo benauwd de duivel ook Gods volk. Nee, daar moeten we niet lichtvaardig mee omgaan. Het is een hele ernstige situatie. Als de Heere niet antwoordt, hoe komt dat toch? Door verharding, door de zonde. Onderzoek uw leven dan nauw, ja, zeer nauw. Maar één ding wil u vanavond meegeven. Dat probeert de duivel u wijs te maken, het is hopeloos. Dat is een leugen. O, hij sprak de waarheid tegen Saul. Morgen zult gij bij mij zijn. En hij wist de zonde van Saul, wees hij haar fijn aan. Daarom en daarom en daarom. Het is waar. Heeft hij bij Luther ook geprobeerd. Zei Luther het ook, ja, het is waar. Al die zonden, het is waar. En die en die en die en die ben je nog vergeten. Maar, ga maar naar mijn meester toe, naar Jezus Christus. Want daar zijn ze gebleven. Dat vertelde de duivel niet. Dat er nog een weg tot behoud is. En een halve waarheid is een hele leugen. O, zo listig gebruikt hij, misbruikt hij Gods woord. O, dan zegt hij wel eens, God is barmhartig. En je ziet de zonde door de vingers. Ga maar door met zondigen, de Heere vergeef ze nog wel. Dan laat hij weg dat God rechtvaardig is. En dat we voor zijn reine troon moeten verschijnen. En dat elke zonde gestraft moet worden. Of hier het omgekeerde. Bij Saul. Dan zegt hij dat God rechtvaardig is. Maar dan laat hij weg dat God ook barmhartig is. Dat er ontferming is. Ja, dat een God van ontferming is. Ontfermende God. Bewijs. Vinden we in de Bijbel. Ik denk bijzonder, als God zijn zoon zendt naar deze wereld. De duisternis, die dikke duisternis van het heidendom in, naar de vijand. En als hij daar dan aan het vloekhout hangt. Daar roept hij het uit. Mijn God, waarom verlaat gij mij? We hebben ervan gezongen. Gij antwoordt niet. Plaatsbekledend heeft hij daar gehangen. Daar zien we hoe God rechtvaardig is. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Ja, die zonde op zijn eigen zoon geworpen zelfs. Eer hij de zonde ongestraft liet, is hij ze gestraft aan zijn eigen zoon. God is volmaakt rechtvaardig. En wij moeten die schuld, die straf dragen. Of wij zelf. Of een ander. En dat zien we ook in dat kruis. Dat God nu ook barmhartig is. Dat hij nu zijn zoon gegeven heeft. Smetteloos. Zonder zonde. Opdat nu vijanden met hem verzoend kunnen worden. Als hij als borg en middelaar gegeven is. Om die schuld op zich te nemen. Daarom heeft hij dat geroepen. In plaats van zijn volk. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Waarom antwoordt gij niet? Ultieme bewijs dat God rechtvaardig en barmhartig is. Tot in de grootste nood. En die zoon die hij gezonden heeft. Die heeft niet alleen de schuld betaald. Heeft niet alleen de verzoening teweeg gebracht. Maar hij is een volkomen zalig maken. Wat zijn werk nu ook is. Is om de werken des duivels te verbreken. En om die sterke te binden en zijn vaten te ontroven. Om met andere woorden, de Heer Jezus is gekomen. Omdat wij ons niet uit de zonden en van de Satan kunnen bevrijden, van ons boze hart. Maar is Hij gekomen om die duivel te binden, zijn kop te vermorzelen. En om nu als een vuurbrand uit het vuur zijn uitverkoren en uit te rukken. O ja, dan zullen ze er allemaal komen. Hij zal ze allemaal redden. Zal er geen één achterblijven. De Heere schelde u, gij Satan, o die verklager der broederen, gekomen om zo de gevangenis te nemen, gevankelijk te voeren, naar het hemelhof zijn kerk te brengen. Ziet u dan, wijst de duivel de Bijbel erop, waar de duivel alleen maar de helft vertelde, dat er nu voor zondaren nog behoud is. Dan moet ik weer denken aan David in die tijd in Ziklag. Ook alles doorgebracht, alles verzondigd. Hij strekte zich in de Heer. En dan antwoordt de Heer. Ja, door de Urim en de Tumim. Spreekt de Heer. Geeft redding. Ik moet denken aan dat verzondigde leven van die moordenaar. Aan het eind van zijn leven gekomen. Misschien is dat uw strijd ook al, fluistert die duivel in uw hart. Daar heeft de Heer niets meer aan u. Waarom zou u nog bekeren? Nou, niet omdat de Heer iets van u nodig heeft. Maar wel, opdat zijn genade oneindig gaat schitteren. Door nu zulke verloren zondaar als die moordenaar, als u, te redden. En de zonde te vergeven op zijn zoon te leggen. Tot roem van zijn grote naam. U, daarom doet de Heer dat. Daarom is er hoop. Dan maar zegt u. Saul is niet gered. Die moordenaar wel, maar die heeft zich niet met occulte zaken bezig gehouden. Maar ik zit in de strikken van Satan. Ik doe vreselijke zonden. En misschien moet u zeggen, ik doe uitwendig, valt misschien wel mee, maar in mijn hart. En in mijn gedachten. Zulke erge zonden. Godslasteringen. En ik huil met de duivel. Doe de vuilste dingen. Misschien bent u zelfs wel. Met het occulte in aanraking. Gaat u daarmee om. Om te zeggen, ik ben net als zo. Er is voor mij geen hoop meer. Zou dat zo zijn, gemeente? Zou er voor die vuile zondaren nou geen hoop meer zijn? Ik wil u meenemen, ter afsluiting, naar 2 Kronieken 33. 2 Kronieken 33. Dan lees ik in dat 6e vers dat er iemand was, die deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van Hinnom. Hij pleegde guichelarij, hij zelf. Hij gaf op vogelgeschrei acht. Hij toverde. Hij was zelf een tovenaar geworden. Hij stelde waarzeggers aan en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heer. Om hem tot toorn te verwekken. Dan lees ik alleen nog maar het 6e vers. Er staat nog meer in. En ik kan u zeggen, deze man. Wat een godvrezende vader. Deze man die wist wat de diener van de Heer was. En die verviel in occulte praktijken. Wat denkt u, zou het voor die man nog kunnen? Zou het voor u nog kunnen? Hoe heet er die man? Jongens en meisjes, zijn jullie hem al voor? Weten jullie het? Koning Manasse. Koning Manasse, zo goddeloos. De grootste gruwelen heeft hij uitgehaald. En hij wordt gewaarschuwd, zo lees ik in vers 10. De Heer sprak wel tot Manasse en tot het volk. Maar ze merkte er niet op. Ze legde het naast zich neer. Ze geloofde het niet. Heeft de Heer geen eind gemaakt aan Manasse. Hij is wel een hele zware weg gegaan. Hij werd zwaar gestraft. Wees in vers 11. En dan verstraft als de Heer hem benauwde. Zien we daar niet Saul staan. Als hij bij die tovenares geweest is. Geen kracht meer. Toen de Heer hem benauwde. Toen hij het niet meer zag zitten. Alles verzondigd, alles doorgebracht. En hier lees ik wat anders dan bij Saul. Toen bad hij het aangezicht des Heren zijn Gods ernstiglijk aan. En vernederde zich. Hij handhaafde zich niet meer. Hij vernederde zich voor het aangezicht van de God zijnde Vader. Heer, ik heb alles doorgebracht. Ik heb alles verzondigd. Wie ben ik, Heer, uw gramschap? Dubbelwaardig. En dan dat wonder. Vers 13. En bad hem. En hij liet zich van hem verbidden. En hoorde zijn smeking. En bracht hem weder te Jeruzalem. Kom, bent u als een Manasse. Doe dan als een Manasse. Beleid uw zonde, uw schuld, breek met de zonde. En smeek de Heere om zijn onverdiende genade. Dan zal de Heere zich ook ontfermen, als over Manasse, omdat hij zich over zijn zoon niet heeft ontfermd. Die heeft die volle schuld gedragen, besprongen door de duivel, maar die schuld gedragen voor zijn volk. En daarom de Heere is rechtvaardig. Hij is ook barmhartig voor de grootste der zondaren. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, wat is uw woord dan diep? En hoeft niemand te wanhopen. Omdat uw zoon zo nameloos diep is afgedaald, de angsten der hel geleden. En gekropen als een worm en geen man, door u verlaten. In plaats van zondaren. O schenk toch zijn verdiensten. Ja, dat hij ons zou uitrukken uit de klauwen van Satan. O, we bidden dat alles van u. Wilt u zo uw woord nog zegenen in onze hart. Het onze vergeven en het uwe als naprediking willen zegenen in het hart. Dat alles bidden we om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 81 en dan zingen we alleen vers 14. O God, naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En na de zegen... Dan zou ik u willen vragen om uit het Lutherlied de Vasteburg te zingen, het eerste en het vierde couplet. Een Vasteburg is onze God en ook het vierde Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En nog een kleine opmerking over het vierde vers. Daar staat in dat vrouw en kinderen het graf. Dat is geen gebed of de Heer dat wil doen. Moet ze niet verkeerd opvatten, het is niet hard. Nee, je moet het lezen. Al brengt de Heer ons in de allerdiepste smarten. Al laat hij de duivel toe als bij een Job, dat hij vrouw en kinderen wegneemt. En toch, in die grootste smarten blijven onze hart op de Heer gerust. En dan zal hij de overwinning toch geven. Nee, Satan, beef. Ik heb het niet voor het zeggen. En dan mag die overwinning toch klinken. In de Zonen Gods, te midden van onze verbrokenheid en verdriet. De Heere die gebruikt het ook om u te sterken. We zingen eerst Psalm 81 vers 14 en na de zegen dan het eerste en het vierde van een Vasteburg. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.